Goedemiddag, gemeente en gasten. Weten u en jou hier in de kerk en verbonden via de livestream. Van harte welkom in deze doopdienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Mulder voor. En het thema van de preek is houd vol. Het Bijbelgedeelte dat we met elkaar lezen is Romeinen 7, de versen 14 tot en met 26. En dat naar aanleiding van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de paragrafen 1 tot en met 3. Een paar mededelingen namens de kerkenraad. Het is vandaag diaconale zondag en daarom is ook vanmiddag een deel van onze gaven bestemd voor een diaconaal doel. Dat zijn ook vanmiddag de Stichting Hulp Vervolgde Christenen en de Stichting Gevangenenzorg Nederland. Stichting Gevangenenzorg Nederland geeft dagelijks gehoor aan de Bijbelse opdracht van Jezus zelf uit Matthäus 25. Ik was in de gevangenis gekomen en u bent bij mij gekomen. Ze biedt gevangenen hulp op weg naar een toekomst zonder criminaliteit. Belangrijk daarin is de bewustwording van de impact van criminaliteit. Ook bieden ze een luisterend oor voor gevangenen en families die vaak te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid en schaamte. De vrijwilligers doen dit vanuit het geloof in herstel en vanuit de Bijbelse overtuiging dat gerechtigheid ook vraagt om barmhartigheid. Het werk van deze stichting bevelen we van harte bij u aan. Het werk van Stichting Hulp Vervolgde Christen heb ik vanmorgen toegelicht en die toelichting die vindt u ook op de zondagsbrief. De andere twee collectedoelen, dat zijn de kerk en huisvesting Pniel. En als u vandaag te gast bent, dan verwijzen we u graag naar onze website pniel.nl voor het rekeningnummer van de kerk en diaconie. En u kunt uw gave ook in de collectezakken bij de uitgangen doen. Dan wil ik u alvast wijzen op de noodhulpcollecte die we volgende week zondag houden. En dat is voor de ramp naar aanleiding van de storm in Mozambique. En daar zullen we volgende week zondag voor collecteren. Alvast van harte aanbevolen. U vindt meer info daarvan ook op de zondagsbrief. Na afloop van deze dienst krijgt u de gelegenheid om de doopouders God zegen toe te wensen. De dienst zal door ouders en kerkenraad in de consistorie worden afgesloten. En daarna nemen de ouders hiervoor de kansel plaats. En dan is de aanlooproute via dit gangpad. En dan kunt u via de gangpaden aan die kant de kerkzaal weer verlaten. Tot zover de mededelingen. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 118 vers 11... En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig, hoe gelukkig is het volk dat naar uw klanken hoort. Leiden we vanmiddag samen ons geloof en vervolgens zingen we uit Psalm 139, het negende en ook het veertiende vers. Een prachtige psalm die wel past bij de doop van twee kinderen van de gemeente. Psalm 139, vers 9 en 14. Beleid u in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we ook samen in het gebed tot God gaan? Zullen we samen bidden? Heren, wat een voorrecht om vanmiddag weer in uw huis te mogen zijn. Om samen te komen rondom uw woord. En om vanmiddag ook weer bepaald te worden bij het sacrament van de doop. Dank u wel dat u ons die mogelijkheid geeft. Dank u wel dat Frans en Elise van Keulen hier voor in de kerk zitten. En dat ook Willem en Jeannette Leeuwdrent samen met Minke hier voorin plaats hebben genomen. En dat zij een kindje ten doop hopen te houden. Dank u wel, heren, voor de mogelijkheid die u ons geeft als gemeente om samen te komen aan de gasten in ons midden. En ook om op afstand deze dienst mee te beleven. We danken u daarvoor, voor wat u ons hierin geeft. En we bidden u ook om uw zegen. Want heren, wie zijn wij zonder u? Zonder u kunnen wij niets doen, heren. En zijn wij kwetsbare, zondige mensen. Daarom richten we ons tot u. En vragen we u, heren, wilt u ons zegenen in deze dienst? Of we nu hier op de preekstoel staan, of achter het orgel zitten, of hier in de kerk zal aanwezig zijn, of op afstand verbonden. Heren, schenk ons uw zegen. We zijn samengekomen in uw naam. En waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, daar wilt u in het midden zijn. En zo vragen we u, heren, maak dan die belofte waar. En geef dat het ook zo ervaren mag worden. Dat het niet zomaar een menselijk samen zijn is, maar dat u met uw geest er bent en werkt. En ons bepaalt bij wie u bent en wie u wilt zijn voor ons allen. Heere, geef dan uw zegen aan de doopouders. Geef uw zegen aan de kinderen die gedoopt zullen worden, Jefta en Jurre. Geef uw zegen aan gasten, familie en vrienden, maar aan ons allemaal. Heere, werkt u in ons hart. Als we nog niet geloven, heren, wilt u ons helpen om te zien wat dat betekent. En verlicht dan ons verstand, open ons hart voor wie u bent. Omdat we het leven vinden in u. Heren, als we dan al langer met u mogen leven, geef dat het woord van vanmiddag en de doop die bediend zal worden. Dat het voor ons bemoedigend mag zijn. En aansprekend. Heren, we danken u voor het leven wat u hebt gegeven. Maar tegelijkertijd bidden wij u ook voor het leven wat nog verwacht wordt in de gemeente. We bidden u, heren, om een goed verloop van zwangerschappen, goede bevallingen. En we vragen u ook om troost en nabijheid als het niet liep zoals we hadden gehoopt. Heren, u weet dat het soms ook zorgelijk is. En ook als we kinderen hebben, dan kunnen we daar heel dankbaar voor zijn. En er kunnen ook zorgen zijn, heren. Wees bij ons in onze dank. En ook met onze zorgen, heren, geeft u ons dan kracht en wijst u ons de weg. Heren, wees ons ook nabij als we nu misschien wel iemand moeten missen. Een lege plaats, iemand die de weg niet met u gaat. Die misschien wel gedoopt is, misschien zelfs wel geloofsbelijdenis heeft afgelegd, maar het is verdwenen. Heren, wij leggen dat bij u neer. U bent toch die God die niet loslaat wat u begon. Wilt u mensen dan trekken met koorden van liefde? En zegen ons in alle opzichten als wij ook mogen getuigen van wie u voor ons bent. Heer onze God, zegent u ons zo. In alle aspecten van het leven. En als er dan ook dingen zijn in ons leven die tussen u en ons in zijn komen te staan. Wilt u onze ogen daarvoor openen en geven dat we ons daarvan zullen bekeren. En dat ons leven een leven zal zijn in overeenstemming met wat u van ons vraagt. Heer onze God, we danken u ook dat we vanmiddag onze gaven mogen afzonderen voor uw dienst. En dan bidden we u ook voor het doel wat genoemd is, heren, Stichting Gevangenzorg Nederland. Wij bidden u, heren, voor gedetineerden. Ze zitten er vaak niet zomaar. Maar we vragen u, heren, werkt u met uw geest in hun harten? Troost hen, spreek in hun hart, dat ze u leren kennen. En zegent u ook mensen die daar mee bezig zijn, die in de gevangenis iets van troost bieden en uw woord vertellen. Heren, zegt u ook werk voor families van gedetineerden, slachtoffers. Heren, wilt u onze gaven zo tot zegen laten zijn? Heren, u kent ons en u weet ook of Er misschien vanmiddag mensen zijn die geestelijke twijfels hebben, die heel veel strijd ervaren of die worstelen met verleiding. Heer onze God, zegent u uw woord als we straks uit Romeinen 7 gaan lezen en ook een stukje van de belijdenis tot ons zullen nemen. Zegent u ons, helpt u ons om het te begrijpen en geef dat het ook werkelijk ons hart mag binnenkomen. Heere, en slaan onze ogen op tot u, omdat we u dankbaar zijn voor wat u ons wil geven, maar omdat we tegelijkertijd beseffen dat we u en het werk van uw geest ook vanmiddag weer zo hard nodig hebben. Heere, zegent u dan in alle aspecten van deze dienst, zegent u ons allemaal. Ook de kinderen bij de oppas, de parel. Heere, spreek. Uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen. Gaan we nu over tot de bediening van de Heilige Doop en daarom lezen we met elkaar het formulier. En leest u via het scherm met mij mee. De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder, dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook, zonder het te weten, in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Zingen we nu eerst met elkaar Psalm 105, het derde vers. En onder het zingen van deze psalm zullen de dopelingen worden binnengebracht. Dat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wil inlijven. Opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de Heilige Geest, een enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Zouden jullie willen opstaan? Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u de vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder van Keulen? Wat is er op jullie antwoord, vader en moeder Leeuwdrent? Mooi om jullie ja-woord hiervoor in de kerk te horen. We hadden het tijdens de doopzitting ook over, ja, wat betekent dat nu, hè? Dat God zijn hand naar je kind uitstrekt, maar wat een verantwoordelijkheid ook. En ja, wat kun je dan zelf soms ook tekort voelen schieten? Want ja, het is er een van onszelf. En als het dezelfde weg gaat, dan zal het ook tegen zichzelf aanlopen. En wat een voorrecht is het dan om keer op keer weer terug te mogen vallen op de doop. Om te mogen weten dat God zijn ja-woord geeft. Dat hij zijn hand ook uitstrekt naar jullie kinderen. Maar dat de doop ook iets mag zijn voor jezelf. Je eigen geloofsleven. Als het soms zwak is en aangevochten, dat we houvast mogen vinden in de God die naar ons toekomt. Wat een rijkdom dat we daar vanmiddag met elkaar stil mogen staan. Laten we nu met elkaar een lied zingen, een lied dat mooi past bij de doop. Het lied Weerklank, 309, vers 1, 3 en 4. Ondertussen zullen de kinderen ook aan de ouders gegeven worden. Daarna zal de doop bediend worden en zingen we zo mogelijk daarna staande Psalm 105, het vijfde vers. Maar nu eerst dus lied 309 uit Weerklank. Laurens, Johannes, Frans van Keulen, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Bij jou de tekst uit Romeinen 8, vers 1. Dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Amen. Jurre Leeuwdrent, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Voor jou de tekst uit Romeinen 8, vers 14. Immers, zoveel als door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Amen. Zullen we samen de Heere danken. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enig geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hen en ons allen hebt bewezen, zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en Hoge Priester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon, Jezus Christus, en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Zullen we nu samen Psalm 57, vers 2 zingen? Dat is een psalm die past bij waar het in de verkondiging ook over zal gaan. Het gaat over God die zijn werk wil voltooien. En we zingen Psalm 57, vers 2. Ik roep tot God, de koning van het heelal. Tot God die het werk aan mij voleinden zal, voltooien zal. Psalm 57, het tweede vers. voor we met elkaar gaan lezen uit de Bijbel, heb ik eerst nog een plaatje voor de jongens en meisjes om alvast dat duidelijk te maken waar het vanmiddag over zal gaan. Het is een plaatje waar je even goed naar moet kijken, omdat je niet gelijk ziet waar het over gaat, althans sommigen misschien wel. Maar jongens en meisjes, als je goed kijkt, dan zie je dat dit plaatje gaat over de Tweede Wereldoorlog. Als je de tekst erboven leest, dan zie je dat ook, hè? Van D-Day tot 5 mei en V-Day. De lange weg naar bevrijding. En dan zie je in de hoek, links onderin, zie je D-Day staan, dat sterretje. Dat is de dag van de beslissing. De D-Day, dat was de dag in de Tweede Wereldoorlog dat de geallieerden op de stranden van Frankrijk landden. Met allerlei materieel. En van daar begon het. D-Day, de dag van de beslissing. En van daaruit werd er gevochten tot Victory Day, tot de dag van de overwinning. Van D-Day naar V-Day, naar Victory Day. Waarom laat ik dat plaatje zien? Nou ja, omdat die D-Day en V-Day, dat is natuurlijk niet op dezelfde dag. Daar zit een heel poosje tussen. Nou, zo is het in het geloofsleven ook. Als het D-Day is geweest, zou je kunnen zeggen, dan ben je gaan geloven in de Heer Jezus. Dan ben je opnieuw geboren, dan heb je de Heer lief. Maar voor het Victory Day is, voordat de bezetting over is, voordat de vijand volledig verslagen is, ja, daar gaat een hele tijd overheen. En hoe is dat nu om te geloven in de Heer Jezus, maar tegelijkertijd te merken dat er een tegenstander is, dat je te maken hebt met verleiding? Hoe hou je het dan vol? Nou, daar gaat het vanmiddag over. Hoe hou je het vol als christen in het geloof? En daarom lezen we nu eerst uit Romeinen 7. Daar beschrijft Paulus iets van de strijd die je als christen kunt hebben. En nou, hoe moet je daar dan mee omgaan? Wat betekent dat? Romeinen 7, vers 14 tot en met vers 26. Over de inwendige strijd. En dan schrijft Paulus: want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er wel bij mij, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Op dit gedeelte en op andere delen uit de Bijbel is het onderwijs van onze geloofsbelijdenis gegrond. En ook voor de gasten vanmiddag is het misschien goed om te weten, we zijn bezig met een serie over de Dordtse leerregels. Dat zijn 4 hoofdstukken. Hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, 4 en 5. En je zou kunnen zeggen dat het 4 wandelingen zijn. En we hebben de eerste 3 wandelingen gehad. Tijdens de eerste wandeling, die begon, net als alle andere wandelingen, in de menselijke ellende en eindigt bij de lof op God. Tijdens die eerste wandeling zagen we wat God de Vader doet. Hij verkiest en daarom komt de mens tot lof op God. In de tweede wandeling zagen we wat de Heer Jezus doet. Hoe een zondig mens door hem gered wordt en daarom ook de Heer gaat loven. In de derde wandeling zagen we wat de Heilige Geest deed. Hoe hij van een zondaar iemand maakt die een andere wil krijgt, die opnieuw geboren wordt en met hem gaat leven. Je zou kunnen zeggen dat die eerste 3 wandelingen gaan over, ja, hoe kom je nou tot geloof? Hoe werkt God het geloof in de mens? Nu hoofdstuk 5 ingaan en dus de vierde wandeling, maken we nog een keer deze wandeling. Maar bekijken we het vanuit het perspectief van het geloof. Het gaat over de volharding van de heiligen. Dus dan ben je tot geloof gekomen, God de Vader heeft je verkozen, de Zoon heeft je verlost, de Geest werkt in je, maar ja, dan leef je als christen, maar hoe gaat dat dan? Volhouden, maar wat houdt dat dan precies in? Nou, dan gaat het over in hoofdstuk 5 en daar lezen we nu met elkaar de eerste 3 paragrafen van. En vervolgens zingen we uit het Gebed des Heren, vers 8 en 9, waar we zingen dat wij zwak zijn, maar Hij sterk is. De mensen die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest doet wedergeboren worden, verlost Hij wel van de heerschappij en slavernij van de zonde, maar Hij verlost hen in dit leven niet helemaal van het vlees en het lichaam van de zonde. Hieruit komen de dagelijkse zonden van zwakheid voort. Ook aan de allerbeste werken van de heiligen kleven gebreken. Dit is voor hen steeds weer een reden om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht te nemen tot de gekruisigde Christus en om de neiging om te zondigen, hoe langer hoe meer, te doden door de geest van de gebeden en door heilige oefeningen in godsvrucht. Zo hunkeren zij naar het einddoel van hun geloof, de volmaaktheid, totdat zij van dit lichaam van de dood verlost zijn en met het Lam van God in de hemel zullen regeren. Omdat deze overblijfselen van de zonde nog steeds in hen wonen en zij door de wereld en de Satan aangevochten worden, zouden bekeerde mensen niet in Gods genade staande kunnen blijven als zij aan hun eigen krachten werden overgelaten. Maar God is getrouw. Hij bevestigt hen vol barmhartigheid in de genade die hun eenmaal gegeven is. En Hij bewaart hen met zijn kracht tot het einde toe. Tot zover. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Ja, de Heer is sterk, maar tegelijkertijd ik ken mezelf ook en daarom bid ik erachteraan. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 138 het vierde vers. Het thema voor de preek is hou vol. Volharding van de heilige, het eerste stukje. Hou vol. En als structuur voor de preek twee punten. Wij kijken allereerst naar ondanks onze zwakheid. En in de tweede plaats kijken we dankzij zijn kracht. Onze zwakheid, dat kwamen we bijvoorbeeld tegen in paragraaf 2. Hieruit komen de dagelijkse zonden van zwakheid voort. Wij zijn maar zwak. Maar hij is krachtig, het einde van paragraaf 3. Maar God is getrouw. Hij bevestigt hen vol barmhartigheid in de genade die hun eenmaal gegeven is. En hij bewaart hen met zijn kracht tot het einde toe. Dus hou vol, ondanks onze zwakheid, dankzij zijn kracht. Gemeente van Christus, beste doopouders, gasten, u die hier in de kerk aanwezig mag zijn vanmiddag en u die op afstand verbonden bent, weet u wat voor dag 6 september 1944 was? Wat voor dag was 6 september 1944? Misschien bent u hard aan het nadenken, 1944, oorlog, maar 6 september. Nou ja, het was een dag van de harde realiteit. Van een grote teleurstelling, van een heftige tegenslag. Het begin van een zware periode. Weet je waarom? Nou ja, het was een woensdag. En woensdag na een dinsdag, en het was een hele bijzondere dinsdag. Want dinsdag 5 september, dat was een dolle boel. Dolle dinsdag. Misschien wel eens van gehoord. En op die dinsdag, toen jubelden heel veel Nederlanders. Het is zover. Na 4 jaar oorlog, na 4 jaar bezet te zijn, gaat het nu gebeuren. De geallieerden, ze komen eraan. Ze komen ons bevrijden. De Engelsen, de Canadezen, de Amerikanen, ze komen eraan. En nu gaat het. En de berichten gaan rond in het land. Zo snel dat je ze moeilijk voor kan blijven op de fiets. Ze ondervond ene Wim Helverstein. Wim Helverstein die had de fiets gepakt en die fietste vanuit Leiden naar Haarlem. En toen hij eenmaal de buurt van Haarlem kwam, toen hoorde hij dat Breda al bevrijd was. En ook Rotterdam en Dordrecht en zelfs Leiden, waar hij net vandaan kwam, is bevrijd. En toen hij eenmaal in Haarlem kwam, toen hoorde hij dat na Haarlem ook al Hillegom en Lisse bevrijd zijn. En dat ze dus elk moment al in Leiden konden zijn. De mensen gingen daar naar hem de straat op. Huizen liepen leeg. Gebouwen stroomden leeg. Hals over kop vluchtten de Duitsers en de NSB'ers die er waren, uitgelacht door de Nederlanders. En daar stonden ze met vlaggen en met oranje wimpels. Nu gaat het gebeuren. Ja, geweldig nieuws toch? Want 3 maanden daarvoor, 6 juni 1944, was het D-Day. En dat hadden ze kunnen horen via Radio Oranje. Geland op de stranden van Normandië. En ze hoorden het ook. Op 3 september was Brussel bevrijd. Op 4 september Antwerpen. En nu zijn ze zo dichtbij. Nu gaat het toch gebeuren. En het gerucht ging heel snel. En de mensen daar in Haarlem zijn euforisch. Dolle dinsdag. Maar dan wordt het woensdag 6 september. En het was een teleurstelling. Want er kwam geen enkele geallieerde soldaat. Geen enkele geallieerde tank verscheen. Nederland bleef grotendeels bezet gebied. De Duitsers en NSB'ers kwamen terug. En de winter van 1944-45 zou een hongerwinter worden. Het bleef moeilijk. Weet u wat voor dag 6 september 1944 was? Dat was een dag van de harde realiteit. van heftige tegenslagen. Het begin van een zware periode. En gemeente, ik denk dat wij dat in ons geloofsleven soms ook kunnen hebben. Dat je soms een dag hebt van realiteit. En gezegend ben je als je vanmiddag hier in de kerk zit en je mag belijden. Het is die dag geweest in mijn leven. Ik ben opnieuw geboren. Ik ben een kind van Hem. Ik heb Christus lief. Zijn werk in mijn leven. Maar het is nog geen vierdag. En onderweg mag je bemoedigd worden. Door een rake preek. Door de doop. Onderweg mag je bemoedigd worden als je een goed gesprek hebt. En je merkt, God was erbij. Je kunt er vol van zijn, wat God doet. Hij is trouw, ja. Maar dan kun je soms ook weer met beide benen in de realiteit van het leven komen. Dat je terugvalt in wat er was. Dat je teleurgesteld raakt. Ik dacht dat dat weg was, maar het is er toch nog. Die duivelse bezetter komt weer terug. Een geestelijke hongerwinter overkomt je. En die verkeerde verlangens waarvan jij dacht, daar breek ik mee. Het is er toch. Ik ga nooit meer porno kijken, maar toch, je doet het. Je nam je voor. Ik ga echt voor iedereen als Christus zijn. Want zijn liefde vult me. Maar voor iedereen. Je was vast besloten om meer stille tijd te houden. Maar nu. Verkeerde verlangens komen boven. Je dacht, ik ben een bevrijd mens. Maar dingen krijg je in de greep. Je leeft in bezet gebied. En nu. Begrijpt u een beetje wat ik bedoel vanmiddag? Erkent u dat wat ik zeg? Ervaart u het leven ook als een geestelijke strijd? Dordtse leerregels die wijzen ons hierop. Die schrijven in paragraaf 1, de mensen die God naar zijn voornemen, je zou kunnen zeggen God die Vader verkiest, tot de gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, hij verlost, roept, en door de Heilige Geest doet wedergeboren worden. Dus de mensen die weten, vanuit die eerste hoofdstuk, God de Vader heeft mij verkozen. Hoofdstuk 2, God de Zoon heeft mij verlost. De Geest heeft mij opnieuw geboren laten worden. Die mensen, ja, die verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij van de zonde. Maar hij verlost hen in dit leven niet helemaal van het vlees en het lichaam van de zonde. Dus, je wordt wel verlost van de heerschappij, van de slavernij. Daar word je wel van verlost. Het heeft niet meer voor het zeggen, het heeft niet meer het commando in je leven. Je bent geen slaaf meer van zondige verlangens, maar het is er ergens toch nog wel. De verleiding blijft. D-Day is geweest, V-Day komt, maar ondertussen kan het nog heel erg moeilijk zijn. Dan schrijft Paulus ook in Romeinen 6, vers 14. De zonde zal over u niet heersen. Die heeft niet de macht over je. Die heeft je niet in de greep. Nee, dat niet. Maar wat we net lazen in Romeinen 7, is toch ook waar? Dat je proeft dat je soms dat dubbele hebt. Paulus schrijft, ik ontdek deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Oei. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Ik verheug me in wat God doet. Maar in mijn leden zie ik een andere wet. Die tegen de wet van mijn verstand strijd voert. En mij gevangenen maakt. Ik, ellendig mens. Nee, de zonde is niet meer de koning in mijn leven. Het heeft niet meer de heerschappij. Het overheerst niet, maar toch. Het is er nog wel. Herkent u dat? Dat je aan de ene kant kunt zeggen, ja, ik ben ingewonnen door het evangelie. God werkt in mijn hart. Maar dat je aan de andere kant nog die verleiding kent. Misschien als je rookverslaving hebt gehad, herken je dat wel. Hoe bedoel ik dat? Nou, als je gerookt hebt, stel je voor dat je een paar jaar gerookt hebt. En op een gegeven moment stop je daarmee. Dan heerst het roken niet meer over je. Maar als je een klein maandje gestopt bent en je staat naast iemand die rookt, je hebt zelf best wel wat stress en die houdt je dat pakje peuken voor, pak maar. Dan heerst dat roken niet meer over je, maar er is iets in jou wat dat toch wil pakken. Nou ja, ik heb zelf nog nooit weinig gerookt, dus Ik heb er niet heel veel verstand van, maar als u gerookt heeft, dan zul je dit misschien wel herkennen. Dat je aan de ene kant zegt, het heeft me niet meer in de greep, ik ben er los van, maar aan de andere kant het ook weer niet helemaal. Het is geen koning meer, maar ik ben er ook niet los van. Hoe zit dat precies? Ken je dat vanmiddag? Dat je het ergens niet meer wilt, maar toch, het is er. En dat je soms misschien jezelf zo tegenvalt. Want dan geef je toe aan de verleiding. Dan val je er toch weer in. En nee, dan is er wel echt wat veranderd. Ik gebruik wel eens voor jongelui het beeld van de big en het schaap. Om het heel eenvoudig te maken. Wat bedoel ik daarmee? Nou, een boer die had een big en een schaap. En die boer die heeft in de hoek van het weiland, daar is een modderpoel. En die ziet op een gegeven moment dat zowel big als schaap allebei helemaal vies zijn van de modder. Smerig. En die boer die wil dat natuurlijk niet. Die wil natuurlijk dat die beesten schoon zijn. Dus hij haalt ze naar binnen, maakt ze weer brandschoon. En dan mogen ze de wei weer in. Maar die boer die wil natuurlijk niet dat ze die modderpoel ingaan. Ja, zeg dat tegen big. Dat zit helemaal in de natuur van dat beest. Dus binnen de kortste keren ligt dat beest weer in de modder te rollen. Want ja, dat is wie dat beest is. Dat hoort helemaal bij dat beest. Maar bij een schaap. Een schaap kan erin vallen, maar zal toch nooit uit zichzelf gaan rollenbollen. Nou, dat verschil. Dat je er wel vies van kan worden, maar dat je aard anders is. Maar tegelijkertijd, het is er nog wel. En als je vanmiddag zegt, ja, ik herken dat. Je vult het misschien wel in met de beelden die je in gedachten hebt. Dan zou ik u willen wijzen op de trouw van God. Ja, het tweede punt van de preek is straks zijn kracht. Maar als u zegt, ja, ik worstel daarmee, dan wil ik u er graag nu al op wijzen. Want wat kun je jezelf tegenvallen? Want kun je jezelf zwak voelen? Je had zulke goede voornemens, maar weet u, vorige week vierden we samen het avondmaal. En daarin komt de Heer naar ons toe, als kleine, zwakke zondaars. En hij gunt ons daarin zijn genade. Proef het maar, zie het maar. Want ik weet hoe zwak je bent en dat je mij zo nodig hebt. En vanmiddag in de doop eigenlijk weer. Dat hij weet hoe zwak we zijn. Dat hij tegelijkertijd naar ons toe komt en zegt, kijk maar, ik ben trouw. Hou je daarom vast, want verwacht het nou niet te veel van jezelf, maar verwacht het van mij. Misschien zit er vanmiddag iemand die zegt, ja, ik vind het heel aardig hoe je het vertelt hoor, met D-Day en V-Day en die strijd tussen en dat bezet zijn en dat dubbele. Maar ik heb eigenlijk nergens last van. Ik herken dat totaal niet. Maar misschien ben je heel erg gezegend. Of misschien ben je wel een heel grote fariseer. Waarom? Nou, die fariseer die ging bidden, weet je wel, Lucas 18. Die fariseer die ging bidden en die zei, o God, ik dank u dat ik niet zo ben als andere rovers, onrechtvaardige overspelers of als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit en... Ja, die denkt er al aardig te zijn. Verderop staat die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Die man ging gerechtvaardigd naar huis. Als je zegt, ik heb er geen last van, ben je dan heel gezegend of ben je vooral een fariseer geworden? Is toch ergens een voortdurende strijd, toch, het geloof? Strijd om in te gaan, zegt de Heer. En als je dan soms jezelf zo tegenkomt en die zwakke plekken in je leven zo groot zijn, dan is toch alle reden om vanmiddag je hoofd te buigen, om te bidden, om jezelf te bekeren, om berouw te tonen. Want ja, als je in zonde valt, dan is dat dus wat anders dan dat je een boete krijgt voor 10 km/u te hard. Dat maak je over en denk je, ach ja, het is maar zo, ik spek gelijk de staatskas weer. Maar zonde die je doet, dat is in een relatie. Er is iets ontstaan, er is een liefdesrelatie ontstaan tussen jou en God. En als jij die zonde doet, als jij valt, toch toegeeft, dan komt het dus tussen jou en de Heer in te staan als het ware. Dan zorg je ervoor dat er iets misgaat. En soms kan het ook zijn dat je er weinig van merkt, maar dat je tegelijkertijd misschien merkt dat het vuur van je geloof uitdooft, je betrokkenheid minder wordt. En dan kun je zomaar op je zwakke plek een keer gaan. Ja, het zijn zwakke plekken in ons leven. Weet u trouwens wat uw zwakke plekken zijn? Weet jij wat jouw zwakke plekken zijn? Het kan zomaar ambitie zijn bijvoorbeeld. Ambitie, want je wilt deze studie doen en dan wil je dat werk doen en dan wil je graag zo'n huis en dan wil je dit bereiken en eigenlijk is het een afgod geworden en ja, het wordt zo groot. Het is belangrijker dan God. Voor een volgende is het uiterlijk. Je vindt het zo belangrijk hoe je eruit ziet, je looks, de vorm van je lichaam. Je geeft er alles voor. Komt boven God te staan. Wat denken van lust? Je kijkt, je klikt. En je doet maar. Of maat houden. Ja, die mensen met wie je omgaat, die houden ook zo moeilijk maat. En alcohol, of wat voor dingen dan ook. Wat doe jij? Ken jij je zwakke plek? De Bijbel vertelt ons van gelovigen hoe zwak ze zijn. Dat vind ik zo heerlijk. Vanmiddag hoeven wij niet onszelf op de borst te kloppen en zeggen, wij zijn zulke goede gelovigen hier in de Pniokerk. Nee, wij belijden met elkaar. Wij zijn zwak en wij hebben de Here van harte nodig. Kijk, als Noach al zo zwak was, wie zijn wij dan? Noach, de enige die met zijn gezin gered wordt na het bouwen van de ark, terwijl heel de wereld vergaat, die valt voor de wijn. Die wordt dronken. Wat te denken van Mozes? Mozes, toch zo'n belangrijk iemand in Gods koninkrijk. Mozes spreekt tegen de rots, maar Mozes slaat. David, de man naar Gods hart. Hoe zwak is hij? Deze mensen, ze hebben Gods stem gehoord. Ze wandelden met God, ze hadden hem lief. Maar toch zijn ze zwak. Soms zie je in de Bijbel van die zondepatronen. Dingen die doorgegeven worden van vader op zoon. Denk bijvoorbeeld aan het patroon van voortrekkerij. Denk aan Jacob. Jacob trok Jozef voor en Benjamin voor. Maar kijk eens naar zijn ouders. Isaac trok Esau voor. Kijk eens naar zijn vader, Abraham. Abraham had toch ook meer liefde voor Isaac dan voor Ismaël. Een patroon van voortrekkerij. Of kijk eens naar David. David had heel veel vrouwen en dat liet hem verleiden. Maar ja, zijn zoon Salomo heeft er ook last van. En zijn zoon Rehabiam ook. Patroon. Vrouwen. Kijk eens naar je gezin. Naar je familie. Wat typeert nou je gezin? Wat is nou typisch voor jouw familie? Als jouw familie een hardwerkende familie is en die ervoor gaat en werkt en ja, dat gaat eigenlijk ten koste van alles. Ja, dan kan het ook zomaar iets zijn in jouw leven. Als in jouw familie bepaalde dingen voorkomen, kan het ook zomaar bij ons zijn. Het is als onkruid. Je kunt het weghalen, maar toch, het is zomaar weer terug. Misschien is er iemand aan het luisteren vanmiddag die zegt, ja, oké, ik weet intussen hoe zwak ik ben, maar is dit nou bemoedigend om te horen? Ja, het gaat straks ook met name over zijn kracht, zeker. Maar het gaat vanmiddag ook hierover om u waakzaam te maken. Want als de Noach overkomt, als zelfs David valt, zou het jou niet kunnen overkomen? Of denk je dat jij het wel redt? De Bijbel vertelt ons dat aan onze allerbeste werken vuil kleeft. Dat iets moois wit wat we als het ware aan God aanbieden, dat daar dus vuil op zit. Jesaja 64 zegt dat onze gerechtigheden, dus dat het recht is, dat dat voor God een wegwerpelijk kleed is. Iets wat je wegwerpt, want dat is niks waard. Oké, wat moeten we nu? Als een keer een ouder iemand, die stuurde dit gedicht. Misschien zit je hier en mag u de genade van God al heel lang kennen en leeft u met hem, maar bent u vooral ook uzelf tegengekomen en worstelt u met uzelf? Die deelde toen dit gedicht, misschien is dat mooi voor u. Ik ben mijn zonde moe en mijn brouw. Ik ben mezelf moe. En ik ben het zoeken naar God die ik niet ken. En die ik toch zo graag kennen zou. Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet. Mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot. Maar bovenal het zoeken naar mijn God. Ik ben het zoeken moe. Maar God niet. Hij ziet mijn zonde en vergeeft. Ze 70 maal 7 maal en meer. Hij wil niet dat mijn ziel sterft, maar leeft. O wonderbare goedheid van de Heer. die naar zo'n moedeloze ziel nog vraagt, die alle dingen en ook mij verdraagt. Gedicht van Jacqueline van der Waals. Als je jezelf tegenkomt, als doopouders, als christen, grijp je dan vast aan de Here. Laat je niet uit het veld slaan, maar grijp je vast aan wat God belooft in de doop. Misschien is er iemand die met mij meedenkt en zegt, ja, waarom doet God dat nou zo, hè? Kijk, wij beseffen dat het van D-D naar 4D gaat en dat het een proces is, dat het vanzelf 4D wordt, maar dat je nog een tijd van strijd hebt. Maar waarom zorgt God er nou niet voor dat we wat sterker zijn? Dat als je dan tot geloof gekomen bent, dat je geen zonde meer doet. Want een brokken zullen er minder zijn. Waarom zorgt hij er dan niet voor dat je wat minder strijd hebt? Zeker als je jezelf soms zo tegenkomt. Als zelfs Paulus moet verzuchten. Ik, ellendig mens. Waarom doet God dat nou niet? Nou ja, bij Dolle Dinsdag zou je kunnen zeggen, die geallieerden hadden de krachten gewoon niet voor. Het materieel, de mensen, ze hadden de mogelijkheden gewoon niet om door te stoten. Maar bij God kun je dat niet zeggen. Je kunt niet zeggen, God kon het niet. Maar waarom die dat nou niet doet, daar krijgen we de vinger niet helemaal achter. Maar het is geen reden om vanmiddag heel zielig te zijn en te zeggen, ja, het wordt bij mij toch ook niks. En het daarbij te laten. Het is ook geen reden om je armen over elkaar te doen en te zeggen, ja, nou ja, God weet ook wel hoe ik ben, dus ja, ik kan wel gewoon lekker leven. Het is ook geen reden om je als Emis terug te trekken uit het gewone leven. Maar wat wel? Waar dient het nou toe, hè, dat je die strijd ervaart, dat je daarmee worstelt? Nou, hij dient tot een aantal dingen. 4 dingen. Duitse leerregels die noemen dat. Ik lees dat stukje even voor. Dit is voor hen, voor ons als gelovigen, steeds weer een reden om ons voor God te verootmoedigen, toevlucht te nemen tot de gekruisigde Christus en de neiging om de zonden hoe langer hoe meer te doden en ook te hunkeren naar het einddoel van hun geloof. Je zou het kunnen samenvatten met 4 V's. Waar dient dat nou toe, hè, die zwakheid? Nou, allereerst verootmoedigen. Het tweede is vluchten tot de gekruisigde Christus. De derde is vermoorden. Ja, we moeten onze leden doden, vermoorden. En het vierde is verlangen. Mag ik ze kort eens langslopen? Het verootmoedigt je. Als je jezelf tegen bent gekomen en zelf iets weet van die worstelingen en die zonden en zwakheden, het maakt je klein en nederig. Toen aan de kerkvader Augustinus werd gevraagd, wat is nou het eerste kenmerk van geestelijk leven? Toen zei hij, ootmoed. En het tweede kenmerk dan? Ootmoed. En het derde kenmerk dan? Ootmoed. Kijk, als Petrus Jezus heeft verloochend. Hij dacht dat hij zo sterk was, maar hij verloochende Jezus. Hij kwam achter zijn eigen zwakheid en dan ontmoette hij de Heer Jezus weer. Wat verhouding zie je dan bij hem? Een houding van ootmoed. Paulus die zegt, ik heb een doorn in mijn vlees gekregen, waarom? Opdat ik mij niet zou verheffen, zodat ik niet hoogmoedig word, maar dat ik ootmoedig blijf. Juist die zwakheid bewaart ons ervoor dat wij als christenen zeggen, nee, wij zijn het. Wij zijn echt de beste burgers van de samenleving. Wij zijn ootmoedig, omdat wij onze zwakheid kennen. En daarom hebben we ook zoveel meeleven voor anderen die in zonde vallen. Soms openlijk, zichtbaar. Als je echt christen bent, iets van jezelf kent. En je ziet dan dat iemand in zonde valt, dan denk je, Heere God, dank u wel. Dat het bij mij misschien niet zo gebeurt, maar ik ken mijn hart en ik weet dat het bij mij zo zou kunnen gebeuren. Daarom oordeel ik niet, maar bid ik. En bemoedig ik. En troost ik. Laten we ons verootmoedigen voor de Heere. Het is toch zo dat de boom met de meeste vrucht aan de takken, die hangt toch ook het diepste door. Ootmoed. Je maakt je klein voor God. Het tweede is vluchten. Vluchten tot Christus. Waar brengt die zwakheid je nou? Het houdt je dicht bij de Heere, toch? Omdat u misschien de afgelopen week gevallen bent in verleiding, moet u juist hierbij zijn. Heeft u het juist nodig om te zien wie de Heer Jezus is? Vlucht tot Hem. Terwijl je geweten misschien zegt, ja, wie ben ik nou dat ik bij Hem mag komen? Dat kan toch niet? Is het juist dat wat nodig is? Dat je vlucht tot Christus en zegt, Heer, hier ben ik. In al mijn zwakte. Ik heb u nodig. Als de verloren zoon kom ik. En dan vind ik in u vergeving en genade. Ik hoor het. Ik zie het. Ik ervaar het. En daarom vlucht ik keer op keer tot Christus. Ik verootmoedig me, maar ik vlucht ook tot Hem. Je zou in het beeld van de boom kunnen zeggen, je hebt diepe wortels om voeding te vinden in Christus. Het derde, dat is vermoorden. Ja, zegt Colossenzen 3 vers 1. Dood dan je leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht. Dood. Dat doet pijn. Durft u dat? Doden? Durft u ook iets te vermoorden? Ja, niet een mens, niet een dier. Maar ben je zo radicaal dat je beseft, ik ben eigenlijk zo zwak, ik kan zomaar in zonde vallen. En wat ik nodig heb is dat ik radicaal ben en dat ik dus dingen vermoord. Dood. Doe je dat? Heb je wel eens ergens echt radicaal afscheid van genomen? Ja, je kunt zeggen, ik ben zwak, maar als je blijft modderen, wat betekent dat dan? Waar heb jij je van bekeerd? Merk je echt dat de geest in je leven werkt en dat je zegt, dit is voor mij een verleiding en daar breek ik mee? Durf je dat? Is Christus je zoveel waard dat je dingen doodt in je leven? Dat je gaat snoeien? Dat is zeer, dat is niet leuk. Maar met oog op Christus en op de volharding is nodig. Ga naar de vierde. Verlangen naar het einddoel. Een lied van Christiaan Verwoerd was het volgens mij die zegt, straks als ik geen pijn meer doe. Straks als het V-Day is. Straks als ik niemand meer kwaad doe. Straks als ik geen verkeerde blikken meer heb. Straks als ik niet meer uit mijn slof schiet. Straks als ik niet meer val voor verleiding. Straks als. Wat zie ik er naar uit? Dan ben ik verlost van mijn zwakke ik. Doe ik nooit meer zonde. Nooit meer strijden. U maakt alle dingen nieuw. Ja, dan weet ik nu. Mijn genade is voor u genoeg. Want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. En ik roem in mijn zwakheden, zodat de kracht van Christus in mij komt wonen. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik verlang ernaar om verlost te zijn. Nooit meer zonde te doen. Nooit meer strijden. Nooit geen pijn meer van de gevolgen van de zonde. Dan ben je gezegend. Als je daar naar uit mag zien, want dat gaat werkelijkheid worden. Ondanks onze zwakheid, maar dankzij zijn kracht. Kijk, het was een bijzondere dag, 6 september 1944. Een dag van teleurstelling. Een dag van de harde werkelijkheid. Maar die mensen die konden blijven luisteren. Luisteren naar Radio Oranje. Nee, blijkbaar duurt het nog even voor het V-Day wordt. Nog even wachten. Maar we horen hoe de troepen eraan komen. Je hoort de bommenwerpers. Je hoort de kanonnen. Je luistert naar de positieve berichten. Het gaat eraan komen. Nog even volhouden. Zo is dat toch ook in het christelijk geloof. Dat je mag luisteren naar Gods Radio Oranje. Dat je luistert naar Gods woord. Dat je er houvast in vindt. Dat je in de weg als pelgrims naar het Vaderhuis onderweg, dat je houvast vindt. Je hebt het vanmiddag weer mogen zien. Het water over het hoofdje. Heren, dat is weer brandstof voor onderweg. Weer zo'n signaal dat het de goede kant op gaat. Het gaat niet vanwege mij. Maar God is trouw. Dat zegt de Bijbel. Dat zeggen de Dordtse leerregels. Dat is het nochtans van het geloof. Ik in mijn zwakheid. Ik ellendig mens. Maar God is trouw. En daarom werd Abraham toch behouden. Daarom kon Petrus toch apostel zijn. Daarom was David toch de man naar Gods hart. Want al zouden bergen wijken en heuvelen wankelen, mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Petrus, de Satan heeft je begeerte ziften als de tarwe, je bent zo zwak. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Wat een zegen dat we keer op keer de dienst mogen beginnen. Met onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere. De hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is. Die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat hij begon. Hij bewaart ze tot het einde toe. Paulus die schrijft aan de Filippenzen. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Christus. Nee, niet in eigen kracht, maar hij voltooit het in jou. En dan hoop ik dat je onderweg, als je soms jezelf zo zwak voelt, je soms zo aangevochten voelt, en denk, ben ik nou christen? Dat je dan de medicijnkast van het geloof erbij pakt, Gods woord opent, en daarin de Heer Jezus tegenkomt, die de gekruisigde is, maar ook de opgestane, die de alfa is en de omega, het begin en het einde. Hij zegt het tot ons. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als je dan op jezelf ziet, kun je zwak zijn. Moeten wij ons ja-woord waarmaken? Maar dan zie ik vanmiddag op zijn trouw aan ons bewezen. En dan is er hoop. Dan is er toekomst. Dan is er verwachting. Dan moet je soms door de hongerwinter. Dan kom je soms jezelf tegen. Maar dan weet je, ik ben van hem. Dan kun je twijfelen. Misschien is het hier een jongere vanmiddag. Die zegt, ja, ik geloof ergens wel, maar hoort nou vaster in mijn leven. Denk dan aan die ene jonge man die Paulus een brief schrijft. Die jonge man die leefde in een moeilijke tijd. In een omgeving die niet gelooft. Hij voelt zich aangevochten en hij ziet hoe mensen misschien wel zeggen dat ze geloven, maar met de wereld meegaan. En hij vindt het maar lastig. In 1 Timotheus 6, vers 11 tot en met 12, schrijft hij aan deze Timotheus. Nou roept hij hem op. Dan vind ik het zo mooi hoe hij hem aanspreekt. Dan zegt Paulus tegen die Timotheus. U echter, o mens, die God toebehoort. Timotheus. In je eigen zwakheid, in de aanvechting, in wat er op je afkomt, zul je één ding niet vergeten. Jij bent een mens van God. Jij hoort bij hem. En dat maakt nou alles anders. Daarom, hou vol, ondanks onze zwakheid, dankzij zijn kracht. In eigen kracht kunnen we het niet en daarom zingen we toch. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Ja, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, wij verootmoedigen ons voor u. Want wij beseffen iets van onze zwakheid. We hebben geen grote woorden. Maar wij verwonderen ons dat wij tot u mogen komen. En we hebben u nodig, heren. Ook als we al langer geloven. En daarom vluchten wij tot u. Om bij u vergeving te krijgen. Om bij u te schuilen. Om in uw houvast te vinden. Om weer bevestigd te worden in wie u voor ons bent. En we danken u dat u dat vanmiddag hebt gedaan door uw woord, door het sacrament. Dat u bevestigt wat u zelf doet. Heer onze God, wilt u ons dan ook helpen om in de tijd tot Victory Day vol te houden. Want wij zijn zwak, heren. En wilt u ons dan ook helpen om radicaal te zijn? Om niet in onze zwakheid te blijven hangen, maar om die leden te doden die nodig zijn. Heren, dan weet u wat voor ons persoonlijk iets is waarvan dat nodig is. Wij bidden u, heren, help ons om ons daarvan te bekeren, wat het ook kost. Geef ons daar de kracht voor en vul ons daartoe met uw geest. Heren, wij zijn niet beter dan David en Noach en Petrus en Abraham. Wij belijden u dat wij zo vaak de verkeerde kant op lopen en verkeerde keuzes maken. Vergeeft u het en leidt u ons door uw geest, ook de komende week, in dat wat er op ons af gaat komen. Heren, wij verlangen ernaar dat u komt. Wij verlangen ernaar om verlost te zijn van het leven van zonde. En om eens voor eeuwig met u in volmaaktheid te mogen leven. Wij bidden u, heren, kom toch spoedig. En haal zij die daarnaar verlangen ook thuis. Heren, wilt u uw kracht in ons leven openbaren? Wilt u ons laten leven uit de kracht van uw opstanding? Werk met uw geest. Laat dat machtige werk van u doorgaan in onze harten. Kneed ons, vorm ons. Ook als het soms wel eens pijn doet, heren. We bidden u zo om uw zegen voor de doopouders en hun kinderen. We bidden u om uw zegen voor ons allemaal. Van uw gast zijn vanmiddag of al jarenlang lid van de gemeente. Heren, gaat u met ons mee. Zegen ons in werk, studie, school. Zegent u in taken die we moeten doen, maar ook dingen die op ons pad zullen komen. Leid ons in ons levensweg. En stel ons tot een zegen. Grote God, we bidden u zo om uw zegen voor onze gemeente. Ook als het gaat over de vergaderingen die komende weken plaats zullen vinden. Ook de stemming, heren, dragen we vanmiddag weer aan u op. We bidden u ook voor onze naburige gemeente Ede en Bennekom, als zij vandaag allebei te horen hebben gekregen dat de beroepen dominee bedankt heeft. Heren, wilt u ook op uw tijd daar nieuwe herders en leraars aanstellen. Grote God, wees bij deze wereld. Zegent u het werk wat gedaan wordt om iets van barmhartigheid te tonen. Om uw liefde door te geven. Zegent u evangelisatie. Zegent u diaconaat. Zegent u werk van zending. Heer, wij bidden u voor het werk wat gedaan wordt in de poster. We zijn dankbaar dat we dat samen de Vredeskerk op mogen pakken en dat er zoveel mensen bij betrokken zijn. Heer, zegent u dat werk. Laat een handreiking mogen zijn voor mensen. Laat het mogen zijn tot eeuwig leven. Grote God, gaat u ook zo door in Veenendaal? Of waar we vandaan komen? Zegent u ons land. Ontferm u over deze wereld. Heren, wij zijn zwak. Maar als u met uw kracht werkt, dan zullen we toch wonderen kunnen gebeuren. Heren, doe dat toch. Weet u dat we daar geen recht op hebben? Maar u hebt toch alle macht in hemel en op aarde. Heren, toon dan deze wereld wie u bent. In uw liefde. In uw glorie en majesteit. En we loven en prijzen u, Heren, om wie u bent. Om Jezus' wil. Amen. Het leven is niet altijd makkelijk, maar gezegend ben je als je weet hoe het ook gaat. Maar de Heer zal uitkomst geven. Onze slotzang is Psalm 42, het vijfde vers. Ontvangt u bidden de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.